dadels. Onno Klein, tegen Onno Klein zeg ik dat. Culinair journalist, hij is bij me aangeschoven. En hij gaat samenwerken, zeer binnenkort, met dat ensemble Doets Memoir. Onder leiding van Denise Rezin-Dadre. Onno, ik ken je ook, ja, ik ga het toch zeggen, als baszanger in onder andere het Nederlands Concertkoor en ook medewerking solist verleen je aan menige operaproductie, ook hier in Tivoli-Vredenburg. Je zat vlakbij, hè, bij L'Angeli Genève.
Ja, ik zat in drie rijtjes ervan af.
Hoe was dat?
Ik moet er even weten. Ik ben dit vak helemaal niet gewend. Maar ik vind het bijzonder knap. En je moet je ook voorstellen, dit is natuurlijk een enorme kathedraal. Maar hoe dat geklonken moet hebben in een wat kleinere hofkapel, dat is muziek om in te verdrinken.
Ja. Een eindje verderop van die hofkapel, de hofkeuken. Ik ga even een bruggetje maken. En daar wordt dan het banket bereikt. Want even kijken, aanstaande zaterdag, hè, dat is overmorgen alweer.
Overmorgen.
Ben jij ceremoniemeester bij Doets Memoir in de grote zaal van Tivoli Vredenburg bij een Bourgondisch banket anno 2018. Wat kunnen we daar ons bij voorstellen?
Het wordt een evocatie. Meer kunnen we niet doen. Je kunt er niet helemaal naspelen, want daarvoor heb je honderden gasten nodig. En dat lukt niet. Maar er wordt wel gegeten op het toneel. Kijk, een banket in de Bourgondische tijd, de 14e en 15e eeuw, dat was een enorm spektakel. En dat was bedoeld om indruk te maken, want daarmee bevestigde de vorst, of in dit geval de hertog, zijn macht. En daarvoor ging het om heel veel muziek en dans, maar ook een heleboel meer, wat we nu niet kunnen doen. Er werden hele veldslagen opnieuw uitgevoerd, althans geanceneerd.
Mm-hmm.
Je moet je voorstellen, het is te vergelijken met nu de opening van de Olympische Spelen. Zo'n indruk moest dat maken. Het moest allemaal onverwacht zijn. Allemaal nieuw. Allemaal de mensen moesten de hele tijd ah en oh zeggen. Voor het spektakel, maar ook voor het eten. En er wordt ook gegeten op het podium. Er worden 5 gangen geserveerd. En die gangen die bestonden niet uit 1 gerechtje in die tijd. Een gang bestond uit een heleboel gerechten. Nou, dat is dan ook iets beperkt. Er komen maar vier of 5 gerechten.
Deze keer
per
dan, ja.
Keer, mm-hmm. Per keer. Want er is een kok achter de schermen bezig en die is gespecialiseerd in dit soort historische producties. En die gaat dat allemaal op het podium brengen en er komen mensen die gaan dat eten. En dan zit je je af te vragen, moeten wij daarnaar kijken?
Het kijken van het eten, ja.
Ja, maar dat was toen ook zo.
Je keek destijds naar het eten van de vorsten en zijn genoten.
Ja.
Dus dan had je een kaartje in de stalls, zeg maar. Of...
Inderdaad. En dat was niet voor het gewone volk. Daarvoor uitgenodigd worden was ook al een eer.
Ja, even over aanstaande zaterdagavond. Ik weet niet of er nog kaartjes zijn. Dus mensen denken van, ik koop een kaartje, meteen mooie muziek en lekker eten bij Onno Klein. Het publiek neemt in die zin, gaat kijken dus, neemt niet echt deel aan de maaltijd.
Nee, het spijt me. Okay. Ik ook
dus
niet.
Even heel, jij ook niet. Nee. Je bent druk bezig met de ceremonie. Het drukte dus die glorie en die pracht uit. Indruk maken op de adel, maar ook op het volk. Het verlengde daarvan van de Bourgondische vorsten. Die prachtige vorsten met prachtige achternamen of bijnamen als de Stoute, de Schone. En wat hebben we nog meer?
De Goede.
De Goede, inderdaad. Verschillende gerechten. Noem eens wat gerechten die typisch Bourgondisch waren en misschien ook waar ze voor stonden in de culinaire symboliek destijds?
Heel erg belangrijk. Ja, er zat een ordening in de kosmos, in het mensdom, in alles wat er op de aarde was en ook in het eten. Er werd van uitgegaan dat er was een ordening aangebracht door God in de maatschappij. Van de boeren af omhoog naar de lagere adel, omhoog naar uiteindelijk de hertog. Dan wellicht de koning en de paus, hè, aan 2 kanten, de wereldlijke en de geestelijke macht. En die ordening verspiegelde zich ook in het eten. Alles wat van onder de grond kwam, dat was voor de boeren. Knollen en wortels. En
nog
zo.
Even, aardappelen waren nog niet bekend.
Die kwamen
uit de nieuwe wereld.
Kwamen die kwamen uit Amerika, klopt.
Ja, ja.
En wat daarboven, vlees, dat was heel goed voor de edelen. En dan liefst nog wild en zeker ook gevogelte. Vogels, want die vlogen al halverwege onze aarde en de hemel. En dat weerspiegelde de ordening van God. En je moet je ook voorstellen dat iedereen was daarvan overtuigd dat het zo was. Dat was niet, er was geen socialisme, er was geen beweging van...
Geen verlichting.
Nee. Ik moet het beter krijgen of je opwerken in de maatschappij. Dat bestond helemaal niet. Men ging ervan uit dat boeren het beste grof voer konden eten. Knollen en zwaar brood. En de edelen aten witbrood en vlees. En men ging ervan uit dat de edelen ziek zouden worden als ze knollen zouden eten. Maar de boeren waren er ook van overtuigd dat ze ziek zouden worden als zij dure vogels gingen eten.
Dus alles was geordend. Alles was geordend en je trad niet buiten die orde.
Nee.
Gevogelte, dat is toch wel interessant, want als je zo'n lijst van inventaris bekijkt, dan komen er vogels op voor, volgens mij, die we vandaag niet meer op ons bord aantreffen. Tenminste, niet vrijwillig, denk ik. Mm. Reigers,
roerdompen. Ja, ja. Meeuwen.
Meeuwen?
Ja. Ja, overmorgen
heb
jij niet.
Heb je trouwens wel eens als culinair journalist een meeuw gesavoureerd?
Nee, het wordt niet meer geserveerd.
En okay.
Het zijn ook beschermde vogels, volgens mij.
Kijk eens aan.
In Nederland.
Mm-hmm.
Bijna alles is beschermd. Dus
meeuwen
ook meeuwen.
Dus? Ja, gaat door.
Ja. Maar wat daar op tafel komt, zijn natuurlijk fazanten, pauwen. Kippen was al een beetje ordinair, maar dat soort werk. En liefst in hun eigen veren. Dus die werden, dat was een hele kunst, uit hun jas geholpen,
ja.
Gestroopt. Zonder daar de veren van af te halen. Dan werden ze gebraden. Dan kregen ze hun jas weer aan met veren en al. En werden dan op tafel gebracht. Men had nog geen enkel idee van kruisbesmetting of zo. Hè?
Want... Is in de kronieken ergens vermelding van voedselvergiftiging en dergelijke? Dat soort dingen? Mensen die onwel zijn geworden. Niet zozeer omdat ze iets buiten hun orde hebben gegeten.
In die tijd, als je de kindertijd overleefde, dan had je inmiddels wel wat weerstand opgebouwd.
Behoorlijk resistent.
Ja.
De hoeveelheden, want Bourgondisch banket denk ik ook aan... Nou, niet alleen zo, ik denk ook aan een pastei met 20 muzici erin die er dan naar buiten komen. Krijgen we dat ook aanstaande zaterdag?
Op de grote pastei? Ik heb het nog niet gezien, maar er was altijd veel en veel te veel eten. Want dat moest ook indruk maken. En je serveerde altijd hele beesten en hele grote stukken gebraad, want die werden altijd ter plaatse aangesneden. En degene die dat deed, dat was een kunstenaar. Dus die moest dat heel mooi snijden en dan ook weten welk stukje voor de hertog was en welk stukje voor de andere mensen. En er was dus veel te veel, want je ging geen kipfiletjes doen. Er kwamen altijd hele beesten op tafel. Er bleef dus heel veel over, maar er werd nooit wat weggegooid. Want er was altijd personeel en daarna armen en desnoods honden.
Ook dat had een bestemming. Nog even dat konstig aansnijden van het vlees. Dat gaat ook aanstaande zaterdag gebeuren, geloof ik.
Ja.
Dat is een vleesjongleur of zo. Ik weet niet hoe dat heet.
Volgens mij gaat de kok dat doen, want okay. Die is erin gespecialiseerd. Die komt dan eventjes van achter om die taak te vervullen.
Indruk maken. Ik ben nog steeds aan het vissen. Krijgen we dan ook toch die trompetisten die uit zo'n grote taart komen? Of dat is allemaal nog onder embargo?
Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb dat niet in de scriptie staan.
Okay.
We gaan morgenmiddag repeteren en dan weet ik meer. Het is, dat zeg ik, een evocatie. Dus we kunnen geen grote taart met trompetisten verwachten. Maar wel een heleboel andere leuke dingen, denk ik.
Ja, ja. Fantastisch. Vogels in hun eigen vedertooi?
Dat is wel de bedoeling, okay. Ja. Of in ieder geval vogels die op een bijzondere manier aangekleed zijn en opgedist. Het wordt behoorlijk spektakel op tafel.
Indruk maken dus op de adel en dan die vlekwerking of die steen in de vijver dat zich dan verspreidt door alle standen in die Bourgondische maatschappij. Josquin Desprez, we hebben zijn prachtige hemelse muziek vandaag gehoord. Die liep ook gewoon op die Bourgondische, in de Bourgondische Rijk liep hij rond, maar vooral ook in Italië. Was er nou een specifiek regionale keuken waar we Josquin in kunnen plaatsen? Wat heeft hij waarschijnlijk genuttigd als... Ja, als muzikus.
Nou, dat weten we natuurlijk nooit helemaal precies, maar heel veel. Ik heb net met mijn dochter een boek geschreven, komt volgende maand uit. Lui Lekkerland, een historisch kookboek. En daar hebben we het ook over dat in die periode, wij beginnen in de 16e eeuw, maar we hebben het hier over de 15e, er bestonden geen regionale keukens. Er bestonden hoegenaamd geen landenkeukens, want de landen in de zin die ze nu hebben, stonden ook niet. Het was de grote koks, de beroemde koks, reisden veel rond. En die gingen van hof naar hof. En er was veel uitwisseling. Doorgaans oraal. Er werd weinig opgeschreven. Er zijn ook wel kookboeken. En er was die ordening van de edele eten wild. Met heel veel specerijen erop. Suiker. Suiker werd ook als een specerij beschouwd. En het gewone volk at wat er was. Pap en oud brood. En die specerijen die vond je dus door heel Europa, want daarmee kon je laten zien dat je rijk was.
En heb je het over dingen als kaneel al?
Ja, peper, kaneel, nootmuskaat, kruidnagelen, vooral gember, saffraan om het te kleuren. Want dat is de kleur van goud, de kleur van de zon, de kleur van geluk. En die specerijen waren, op saffraan na kwamen ze van heel ver, vanuit Azië toch. En er wordt dikwijls gezegd dat dat dan was om de smaak van bedorven vlees te verhullen.
Mm-hmm.
Nou, dat is een oude mythe. Want als er iemand de cent had om vers vlees aan te schaffen, dan was het de hertog wel. Ja. Die hoefde daar niet, die hoefde niks te verhullen. En degene die misschien twijfelachtig vlees hadden, als de boeren dat al hadden, dan hadden ze niet het geld om specerijen te kopen. Dus dat sluit elkaar uit.
Josquin, die zat in Ferrara een tijdje aan het hof van de hertogen van Desten, volgens mij. Wat zou daar misschien wel geserveerd kunnen zijn?
Daar werd al pasta gegeten.
Oké. Okay.
Ja, dat werd trouwens bij ons ook wel. Maar Italië was daar toch wel goed in. Hier vind je ze dan als raviolen terug. Of raviolen. Ja. En dat zijn ravioli natuurlijk.
Ja.
Gevulde pasta, zachte pasta. Dat was aan Italiaanse hoven was dat populair.
En wat zat er in de vulling? Inderdaad ook fungi en dat soort dingen?
Nee, ook ongetwijfeld. Maar ook verse kaas, dus wat we nu ricotta noemen. En parmezaan, die was al heel bekend. Boccaccio noemt parmezaan al in zijn Decamerone.
Ah.
1348. Ja, en dat zijn oude bronnen hoor, uit de 12e eeuw.
Dus we kunnen Josquin met een goed hart achter de een bord ravioli plaatsen. Borden, hoe zit dat?
Nee,
bestek,
borden,
nee?
Ja. Dat, ja.
Nee,
op het, helemaal op het eind kwamen er wel wat borden. Maar gedurende het grotere gedeelte van de middeleeuwen at men van plakken brood. Teljoren heet dat in het Nederlands. Transoir in het Frans. Ja, ik moet het hele weekend Frans praten, want ik ben de enige Nederlander in die hele club. En men at van plakken brood, zwaar brood. En daar kon je de saus in laten druipen.
Ja.
En die, als je een beetje je pink in de lucht had, dan at je dat brood niet op.
Okay.
Dat ging naar bedienden, honden.
Ja, die honden nog even, voordat ik ook nog even wil weten, bestek. En dan moeten we ophouden, want mijn maag begint te knorren. En dat klinkt zo vervelend op Radio 4. Dat klinkt ook heel erg door hier in Domkerk. Die honden, je hebt wel van die beelden, foute films denk ik dan, over die tijd dat mensen hun vette handen aan de honden afveegden en zo. Is dat,
dan moeten we wat dieper terug in de middeleeuwen.
Oh, daar gaan we in de middeleeuwen.
Dat was nog wel geaccepteerd, maar er waren hele strenge etikettenregels. Vorken had men nog niet. Die waren alleen in het gekke Byzantium en iemand in Venetië had dat. Maar hier in West-Europa gebruikte men geen vorken. Men at met de vingers en mocht ze in die tijd nog aan de tafellaken afvegen. Dat begon er ook uit te gaan uit de fazeren in de 16e eeuw. En er waren allerlei hele strenge regels hoe je diende te gedragen. Dus een literlijk feest was het niet aan het hof.
Het was echt fijnzinnig.
Ja.
En er was ook nog een porseleinkast of iets met on display? Wat vast
ja,
dat
was een dressoir aan de kant. En daar werden alle grote stukken, die werden eerst rondgedragen, getoond, daar neergezet en dan aangesneden. En daar stonden de karaffen met water en wijn, want het moest gemengd worden. En daar gebeurden alle noodzakelijke handelingen.
Nou ja, we kunnen nog volgens mij uren doorpraten met het water, niet alleen spreekwoordelijk, in de mond. Maar het gaat gebeuren aanstaande zaterdag overmorgen, dus dat groot Bourgondisch banket, een evocatie zoals jij het noemde, Onno Klein. We komen misschien heel dicht in de buurt en we gaan het meemaken. Onze smaakpapillen en onze andere esthetische aspecten gaan gezinstreeld worden. Dankjewel, Onno Klein. Nog even, dat boek dat heet dus Lui Lekkerland.
Lui Lekkerland.
Met je dochter, zeg even, hoe heet je dochter?
Charlotte.
Charlotte. En dat is een historisch
we volgen
verslag.
Het is een boek over De historische boekcollectie van kookboeken van de Universiteit van Amsterdam. En daar hebben we een kookboek over gemaakt. Of ja, een kookboek, een beschrijvend boek. En dat hebben we gedaan aan de hand van een aantal thema's. We hebben 11 thema's gekozen. En elk thema volgen we van de 16e eeuw tot eind 20e. En vogels, ongelijkheid, zuivel, vet. Gekke thema's, bijna lukraak gekozen, maar om een beeld te geven van de ontwikkeling in het koken in kookboeken, want dat is niet de enige bron voor koken. Maar dat is heel fascinerend dikwijls. Er komen hele vreemde, opmerkelijke dingen uit.
En vreemd en opmerkelijk zal waarschijnlijk zaterdagavond toch ook worden voor de 21ste eeuw. Van harte aanbevolen dat Bourgondische banket hier op het Festival Oude Muziek. Nogmaals hartelijk dank, Onno Klein.
Alsjeblieft.